الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد, ليد برودرز أند سيسترز, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ik heet jullie namens mezelf, namens de organisatie, van harte welkom bij deze module die we vandaag zullen gaan starten. En we willen allereerst beginnen met excuus te maken voor het feit dat we iets later zijn begonnen. Had alles te maken met dat een aantal zaken nog geregeld moesten worden. En alhamdulillah, dat werkt nu, dat is geregeld. Ik bedank Allah subhanahu wa ta'ala die ons in staat heeft gesteld om hier bij elkaar te komen. Omwille van hem en omwille van het vergaren van kennis in een van zijn huizen. En voordat we gaan beginnen wil ik nogmaals toch even aangeven dat dit soort zittingen hele bijzondere zittingen zijn. We zijn hier als het goed is gekomen om kennis te vergaren, kennis op te doen. Omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Zoekende naar kennis. En wanneer men op zoek gaat naar kennis, dan is dat een hele nobele, achtenswaardige, goede zaak. En daarom zou de profeet sallallahu alayhi wa sallam de mensen ook daartoe aansporen. Zou hij in heel veel overleveringen, zou hij ook wijzen op de deugden, de voortreffelijkheden van het vergaren van kennis. En dat is natuurlijk niet ons onderwerp nu, maar ik wil wel dat iedereen dat in zijn achterhoofd realiseert en beseft. Dat wanneer je je huis verlaat, dat je eigenlijk je op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala bevindt. Zoals de profeet ook te kennen heeft gegeven. Wanneer iemand eigenlijk vertrekt en op zoek gaat naar kennis, dan bevindt men zich op de weg van Allah. Op het pad van Allah dat naar het paradijs leidt. En dat de weg naar het paradijs vergemakkelijkt. En daarom gaf hij ook te kennen dat de engelen dit soort zittingen bijwonen. Op zoek gaan naar zittingen waarin de naam van Allah genoemd wordt. Op zoek gaan naar zittingen waarin Allah verheerlijkt wordt. Deze zittingen bijwonen en hun vleugels uitspreiden over de student van kennis. En smeekbeden voor hem of haar verrichten. En al die tijd smeekbedes dus voor jou doen. Om genade voor jou vragen, om vergeving voor jou vragen. En vervolgens ook weer terugkeren naar Allah. Om met het goede nieuws te komen dat zijn volk hebben aangetroffen. Dat bezig is met het prijzen en verheerlijken van Allah subhanahu wa ta'ala. Waarbij Allah subhanahu wa ta'ala getuigt dat hij hen vergeven heeft. Dat hij hun zonden uitwist. Dit zijn een aantal deugden of voortreffelijkheden van kennis. Het vergaren van kennis stopt natuurlijk niet. En daarom zei Allah subhanahu wa ta'ala tegen zijn profeet, zoals in Surah Taha terug te vinden is, vers nummer 114. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. En zeg, o mijn Heer, vermeerder voor mij kennis. Nergens in de Koran wordt de profeet bevolen om vermeerdering van iets te vragen, behalve van kennis. Daarom zei Imam al-Qurtubi rahimahullah, als dit iets aangeeft, dan geeft dit aan dat kennis iets groots is, iets grandioos is. En wat het belang van kennis is. Daarom zien we ook in Surat Al-Imran dat Allah subhanahu wa ta'ala de mensen van kennis betrekt bij de meest verheven getuigenis die er is. Namelijk bij het monotheïsme. En zegt hij, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Met andere woorden, degene die getuigt dat er maar één God is, dat is Allah. En de engelen, en dan zegt hij, en de bezitters van kennis. Daar vallen natuurlijk de profeten onder. En een ieder die zich stort op de erfenis die de profeten hebben nagelaten. Want waar wij ons mee gaan bezighouden is natuurlijk de erfenis van de profeten. Dat is kennis. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama. De profeten laten geen dirham nog dinar achter. Hetgeen wat ze achterlaten is kennis. Innama warrathu al-ilm. Faman akhadahu akhada bihadin wafir. Als je daarop stort, dan heb je een overvloedig deel, een groot deel eigenlijk van die erfenis heb je eigen weten te maken. Zoals ik al zei, het is niet ons onderwerp, maar toch wel belangrijk om toch even bij stil te staan. We zijn hier bij elkaar gekomen, ook als aanmoediging natuurlijk. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, als een student van kennis kwam, dan zei hij ook marhaban bi talib al-ilm. Dan zei hij, verwelkomt, eigenlijk is degene die kennis komt zoeken, degene die kennis komt vergaren. En ik hoef jullie natuurlijk niet te vertellen dat Musa alayhi salam, die heeft een grote afstand afgelegd omwille van kennis, subhanallah. Omwille van het ontmoeten van een man die iets van kennis bezit die Musa niet heeft. Toen Musa daarvan op de hoogte werd gesteld, was zijn houding niet van, oh prima, leuk, er is iemand die meer kennis heeft of bepaalde kennis heeft die ik niet heb. Ja, weet je, fijn, leuk, en hij is achterover gaan leunen. Nee, maar hij zei ook tegen zijn dienstjongen, hij zegt, La abrahu hatta abluga majma' al-bahrayni aw amdiya huquba. Met andere woorden, ik zal niet rusten, als we het even in onze taal zouden moeten vertalen, totdat ik deze man ontmoet, waar hij zich ook mogen bevinden. Al zou ik de hele wereld moeten afreizen. Ik ben daartoe bereid en ik zal alles voor over hebben om hem te ontmoeten, subhanallah. Dus kijk naar wat Musa alayhi salam hiervoor over had. En zijn reis ging gepaard met vermoeidheid. Hij moest een grote afstand afleggen. En dit leert ons dat als je je kennis wilt eigen maken, dat je inderdaad soms uit je comfortzone moet komen. Dat je moet opstaan, dat je moet vertrekken, dat je misschien je woonplaats moet verlaten. En dat deed Musa alayhi salam ook. En vervolgens zie je dat Musa alayhi salam, die een achtenswaardige profeet is, tot de beste profeten wordt gerekend, dat hij, als het ware zijn profeetschap, als het ware inruilt eventjes om een student van kennis te worden. En tegen een gadir zegt, Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Zou ik je alsjeblieft mogen volgen? Mag ik alsjeblieft met je mee op reis? Om datgene te leren wat jij eigenlijk aan kennis bezit. Wat Allah jou heeft geschonken. Dus zelfs Musa alayhi salam, de profeet, is bereid om een student van kennis te zijn. En omwille van kennis een grote afstand af te leggen. Dus dit toont natuurlijk allemaal aan hoe geweldig het vergaren van kennis is. En daarom zei imam Ahmed, en ik meen ook imam Zuhri, die een soort gelijke uitspraak heeft. Die zei, talabul ilmi la ya'diluhu shay liman sahhat niyyatuh. Met andere woorden, in onze woorden zouden we zeggen, er is niets wat aan kennis kan tippen, dus het vergaren ervan, wanneer de intentie juist is. Dus als de intentie correct is van iemand om zich deze kennis eigen te maken, dan is er niets wat aan het vergaren van kennis kan tippen. En dan is de vraag natuurlijk, wat zou je kunnen intenderen, wat zou je intentie kunnen zijn bij het vergaren van kennis? Ik zou hierop kunnen ingaan, maar ik stel de vraag even aan jullie, dan hebben we meteen even wat interactie. Wat zou je intentie kunnen zijn? Sorry? Dichter bij Allah komen. Broeder, is dat een vinger op?
Ja, ik wou zeggen voor de tevredenheid van Allah.
Voor de tevredenheid van Allah.
Het praktiseren van deze kennis?
Het praktiseren ervan, heel goed.
Gehoorzamen van Allah.
Het gehoorzamen van Allah.
Gedenken?
Sorry?
Gedenken.
Gedenken. Kan je iets concreter zijn?
Door kennis ga je misschien meer inlevend worden van Allah.
Ja, heel mooi. Heel goed.
Jezelf ontwikkelen.
Jezelf ontwikkelen. Ja.
Het bereiken van de vergeving van de zitting van kennis.
Juist, dat je in ieder geval iets meeneemt aan profijt, namelijk dat je de vergeving bereikt. Heel mooi. Dit zijn hele mooie intenties die men kan nemen. Natuurlijk, zoals we al zeiden, het is de weg naar het paradijs. Dus je hebt het paradijs voor ogen en de tevredenheid van Allah voor ogen. Je heft onwetendheid bij jezelf op. Dus je vergaart kennis om onwetendheid ook bij jezelf op te heffen. Om het goede en het slechte van elkaar te kunnen onderscheiden. Waarheid en valsheid van elkaar te kunnen onderscheiden. Al dat soort intenties zijn goede intenties. Om voor de islam op te kunnen komen. Ik noem maar wat. We gaan straks inshallah kijken naar het huwelijk heel kort. En naar de opvoeding waar we veel dieper op zullen ingaan. Dat soort informatie, daarmee kan je ook voor de islam opkomen. Wanneer men bijvoorbeeld een bepaald beeld schetst van wat islamitische opvoeding inhoudt, of hoe het huwelijk in elkaar steekt binnen de islam, en dat eigenlijk helemaal niet strookt met wat de islam zegt, dan kan je opkomen voor de islamitische wetgeving middels kennis. Het kennis biedt jou ook inzicht. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala heel mooi ten einde van Surat Yusuf, zegt hij, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. Dus met andere woorden, je nodigt uit op basis van al-basira. En de geleerden zeggen, al-basira staat voor kennis, met inzicht, dat je over kennis beschikt. En natuurlijk uiteindelijk ook om het tot uitvoer te brengen, want de vruchten van kennis is dat je het toepast. Zou je het niet toepassen, dan wordt het ook wel vergeleken met een boom zonder vruchten. Dus kennis is uiteindelijk bedoeld om toe te passen, om het in praktijk te brengen. En daarom heeft Allah subhanahu wa ta'ala het de mensen ook verweten die kennis zich eigen hebben gemaakt, maar vervolgens niet zijn overgegaan tot het handelen naar deze kennis. Daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala ook, Ya ayyuha alladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Goed, ik denk dat dit even volstaat als introductie. Wellicht dat we ergens tijdens deze module hier en daar nog zullen wijzen op het belang van kennis of bepaalde andere punten die hiermee te maken hebben. Maar we zijn natuurlijk bij elkaar gekomen, aangezien velen van jullie denk ik ook hiervoor de module gevolgd hebben waarin het huwelijk ter sprake is gekomen, uitvoerig is behandeld door Ustaz Mohammed Akkoh, als het goed is, mag Allah over hem waken. En daar gaan we een vervolg aan geven. En dat is eigenlijk de reden waarom we hier bij elkaar zijn gekomen. De komende 4 weken, als het goed is, iedere maandag, zullen we bij elkaar komen, inshallah. Ik heb wat zaken natuurlijk voorbereid om te bespreken met jullie. Maar ik ben ook wel benieuwd naar wat jullie verwachtingen zijn van deze module. Of wat je graag uiteindelijk straks, als we deze module afgerond hebben, wat je mee zou willen nemen. Dus wat verwacht je de komende 4 weken? Of wat zijn onderwerpen waarvan je zegt van, na deze 4 weken is dit wel iets waar ik meer over zou willen weten, dat ik daar meer over weet, of dat ik weet hoe ik hiermee moet omgaan. Wellicht kan ik daar op basis daarvan natuurlijk nog enigszins sturen de komende weken en jullie adviezen of verwachtingen meenemen. Het kan ook zijn dat je dan straks misschien na deze 4 weken niet zegt zo van, nou, ik heb me ingeschreven, ik heb 4 weken daar zitten luisteren. Nou, je hebt net gehoord, het zal absoluut niet voor niks zijn geweest natuurlijk, want je bereikt heel veel voortreffelijkheden die je tegemoet komen. Maar het is mooi om dat mee te nemen. Dus als iemand zoiets heeft van, ik ben hier gekomen puur en alleen voor deze specifieke onderwerp, of dit is een thema wat ik echt graag besproken zou willen hebben, dan kunnen we daar rekening mee houden, inshallah. Iemand onder de broeders?
Hoe je als bekeerling jouw kinderen met jouw Nederlandse familie moet hebben.
Oké. Als bekeerling?
Jouw kinderen met jouw Nederlandse
familie. Oké, okay. Ja. Yes.
Iemand gaat met kinderen in de puberteit. Die ze in de puberteit bereiken.
Ja, heel goed.
Hoeveel vrijheid je een kind moet geven?
Hoeveel vrijheid je een kind moet geven? Dat is wel heel goed.
Hoe je ermee om moet gaan als je kind de andere kant op wil gaan.
Auwillah. Stachtel.
Tegenwoordig zie je wel vaak dat daarom. Ik krijg vaak de vraag van hoe moet je hiermee omgaan.
Ja.
De wijze waarop onze profeet de taak van opvoeding was.
Helemaal, oké. Dat is een hele goede. Daar gaan we inshallah een hele les aan toewijden. Dus daar wordt een hele les wordt daar aan toegewijd, inshallah.
Wie de mensen moeten
Ja.
Ontwikkelingsfase.
Ja, die komt ook aan bod, inshallah. Ik heb een aantal specifieke vragen gehoord, zoals de eerste van de broeder. Dat zijn echt specifieke vragen, die kunnen we best, weet je, als we bezig zijn met de module, kunnen we een aantal specifieke vragen behandelen. Maar ik hoor ook algemene thema's zoals hoe zou de profeet opvoeden. De vraag van de broeder net, de ontwikkelingsfase van het kind, daar komen we inshallah zeker op terug. Nog meer?
Pedagogische aspecten van opvoeding.
Yassin, ik denk dat we deze module moeten verlengen. Net als wat je wedstrijd soms verlenging heeft. Ja, even om in voetbaltermen te blijven. Die vier, ik weet niet. Ik denk dat er verlenging nodig is. Inshallah, inshallah, komt goed. Ik vraag nu de broeders. De vraag is natuurlijk ook gericht aan de zusters. En Yassin, ik weet niet hoe dat hier gaat. Hebben zij een microfoon? Kunnen zij gewoon... ja, oké. Okay. Dus niet dat de zusters zoiets denken van... deze man is nu alleen met de broeders bezig. En
ook online sturen bij jou, inshallah.
Ja, oké. Okay.
Wij hebben gewoon een microfoon.
Sorry?
Wij hebben een microfoon.
Oké, heel fijn. Hebben jullie ook bepaalde zaken die jullie graag besproken willen hebben of thema's die aan bod moeten komen?
Hoe is het mythisch een kind te kunnen corrigeren? Dus ja, hoe je dat het beste kunnen doen. En seksuele voorlichting. Hoe je dat het beste kan aanpakken als ouder.
Okay.
Ja. En hoe kan je de liefde van Allah aan je kind meegeven? Op de meest zuivere manier.
Yes, dankjewel. Zijn er nog andere punten, thema's?
En laatste, de balans zien te vinden tussen de verplichtingen en de liefde voor het geloof.
Balans tussen verplichtingen en liefde voor het geloof.
Ja, en dat meegeven aan je kind.
Bedoel je daarmee bijvoorbeeld het gebed is een verplichting, maar hoe zorg ik ook ervoor dat het kind van het gebed gaat houden?
Exact.
Ja, ja, okay. Ja. Genoeg uitdagingen voor ons allemaal. Oké. Okay. Voldoende zo? Goed. Laten we inshallah van start gaan. Ik hoor ook uit jullie verwachtingen en vragen. Is heel erg gericht ook op de praktijk. En we zullen daar ook ruimte voor creëren inshallah. Mogelijk in een van de laatste lessen dat we... Dat we wellicht echt gewoon een uur vrijmaken voor al die praktische tips. Nadat we veel theorie behandeld hebben. Dat we dan ook kijken van hoe pak je dit soort kwesties aan. Dus wellicht dat we hiervoor een uur vrij kunnen maken. Mocht een van deze thema's of onderwerpen nog niet aan bod zijn geweest. Dat we aan het einde inshallah ruimte hiervoor hebben. En ook van elkaar gaan leren. Dus ik zit hier als student. Ook om van jullie te leren, vooral bij dit soort modules, zijn jullie meningen, ervaringen, inzichten ontzettend belangrijk. Dus wellicht dat we soms groepen gaan creëren, dat we bepaalde casussen gaan behandelen, en dat we van elkaar kunnen leren. Er zitten wellicht ook veel ouders tussen ons, mensen die al kinderen hebben, en mensen die daar ervaringen hebben opgedaan, wat wel werkt, wat niet werkt, zowel hier bij de broeders als bij de zusters. En door met elkaar te praten, ervaringen uit te wisselen, zullen we inshallah ook proberen tot oplossingen te komen, tot inzichten te komen inshallah ta'ala. We gaan beginnen vandaag eerst met inshallah ta'ala het gaan hebben over het huwelijk. Dat gaan we niet heel uitgebreid doen, aangezien daar al een heel module aan is toegewijd. Vervolgens gaan we kijken naar het belang van opvoeden en de gunst eigenlijk van het krijgen van kinderen. En wat ons de komende periode nog meer te wachten staat, is onder andere de ontwikkelingsfase, opvoedingsopgave. Dus als een kind in een bepaalde fase zit, ik noem maar wat, het kind is 2 jaar, 2 tot 4 jaar, wat wordt er van mij als ouder verwacht? Kind zit in de adolescentiefase, wat wordt er dan van mij verwacht? Dus zowel ontwikkelingsopgave als de of ontwikkelingsfase als de opvoedingsopgave. Hoe zou de profeet sallallahu alaihi wasallam corrigeren? Hoe zou hij opvoeden? Daar gaan we inshallah een hele les aan toewijden. Dus dat is een beetje hoe het programma eruit ziet. Nou kun je ook afvragen en Yassin zei, ja, daar moet je gewoon iets over vertellen. Want het kan niet zomaar dat je hier gaat zitten en vervolgens begint te praten over opvoeding. Dus vertel iets over jezelf. Dat is niet het leukste onderdeel voor mij om te gaan vertellen. Maar heel kort even. Ik heb zelf jarenlang als sociotherapeut gewerkt als gezinsbehandelaar. Ongeveer 10 jaar, dus in de zorg. Bij gezinnen thuis geweest als ambulante begeleider, als gezinstherapeut en als sociotherapeut. Daarna ben ik het onderwijs ingerold. Dus daar zit ik nu 4, 5 jaar zit ik als godsdienstleerkracht, werk ik in het onderwijs. En nog steeds help ik gezinnen die met opvoedingsvragen zitten. Dus ja, op basis daarvan heeft Yassin mij benaderd van, zou je iets daarin willen betekenen? Dus dan weet je wat mijn achtergrond is, kun je dat meenemen. Als je daar vragen over hebt, kunnen we daar inshallah ook nog tijd voor maken. Goed, we gaan inshallah van start. Allereerst het huwelijk. Deze zaken zullen ongetwijfeld aan bod zijn gekomen. Dus ik ga ze snel even langs, misschien ook even als herhaling. Want voordat we het over opvoeding gaan hebben, weten we natuurlijk dat er iets aan vooraf gaat. Voordat men spreekt over kinderen, hoe we opvoeden, is er natuurlijk iets wat heel belangrijk is. Als ik jullie zou vragen, voor de mensen die kinderen ook hebben, wat zou voor kinderen, denken jullie thuis, een van hun grootste behoeften zijn, of wel niet de grootste behoefte zijn van kinderen?
Veiligheid.
Veiligheid.
Liefde.
Liefde.
Aandacht.
Aandacht.
Hechting.
Hechting.
Spelen.
Spelen. Ook. En dan wel 5. Nog meer? Zusters kunnen gewoon een microfoon pakken als ze denken van, weet je, wij willen ook wat zeggen of wij hebben daar ook ideeën over. Veiligheid, hechting, spelen, aandacht, heb ik gehoord. PlayStation.
Waardering.
Waardering.
Complimenten.
Complimenten.
Vertrouwen, eten.
Vertrouwen, eten.
Liefde.
Liefde.
Aanwezigheid van ouders.
Aanwezigheid van ouders.
Ouders.
Stabiliteit.
Stabiliteit.
Structuur.
Structuur.
Veilige hechting.
Veilige hechting. Komen we nog op. Is vooral in die eerste levensjaren belangrijk. Regels.
Ook regelmaat.
Eens. Ja, regelmaat.
Liefde tussen de ouders.
Ja, we komen in de buurt.
Allah.
We komen in de buurt. Kijk, al deze zaken die jullie genoemd hebben, gaan mij niet verkeerd begrijpen als ik nu zeg van het is dit en dit, dat ik daarmee alles onderuit haal wat jullie gezegd hebben. Dat is niet de bedoeling nu, want alles wat jullie gezegd hebben, ongetwijfeld is dat een behoefte van een kind. En als men daarin voorziet, zal dat bijdragen aan, weet je, het geluk van het kind, et cetera. Vergeet niet, want de zuster zei aanwezigheid van ouders. Dan ga ik daar even op in. Aanwezigheid is niet voldoende. Een van de grootste behoeften, dan wel niet de grootste behoefte van een kind, is dat hij of zij zijn ouders gelukkig ziet. Schrijf het op. Dat je als ouders gelukkig bent. Dat wil zeggen, ook al vinden er conflicten plaats, discussies plaats, het kind ervaart, dan kom je even op dat stukje veiligheid natuurlijk, dat vader en moeder het goed maken met elkaar. Het kind ervaart een veilige omgeving, ziet dat ouders het goed met elkaar kunnen vinden. Ik geef jullie een voorbeeld. Jullie zijn nu alhamdulillah allemaal volwassen. Stel je voor dat je een bezoekje brengt aan je ouders en je merkt dat er een gespannen sfeer is. En je gaat weg. Hoe ga je dan weg bij je ouders? Je merkt gewoon, misschien negeren ze elkaar, je merkt, er is een gespannen sfeer. Hoe ga je dan weg? Zonder twijfel blijft dat in je hoofd zitten. Gaan ze het goed maken? Wat is er aan de hand? Het zit je als kind niet goed, niet lekker. Wat zou er spelen?
De hele dag denken.
Je blijft eraan denken. Dus ook al ben jij volwassen groot, zeg, een kind wil altijd zien, subhanallah, dat de ouders, zeg maar, goed met elkaar zijn. En daarom is dit stukje wel belangrijk om toch daar even op terug te komen. Allah subhanahu wa ta'ala heeft het huwelijk ook als een teken gemaakt. Dat zie je ook staan. Het is een teken van Allah. Allah zegt ook in Surat al-Rum, vers nummer 21, wa min ayatihi. Met andere woorden, het huwelijk is een teken van de genade van Allah. Een teken van zijn grootheid. Een teken van zijn almachtigheid. Een teken van zijn wijsheid waarop hij zaken bepaald heeft. En khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Wat is dit teken dat hij uit jullie eigen soort echtgenotes voor jullie heeft gemaakt? En dit vers is heel belangrijk, want drie pilaren van het huwelijk worden hier bekendgemaakt door Allah. Ieder huwelijk moet gestoeld zijn op deze pilaren. En als het gestoeld is op deze pilaren, dan draagt dit bij aan die veiligheid en het feit dat het kind ziet dat ouders gelukkig met elkaar zijn. Wat zijn deze pilaren? Allah zegt 1, litaskunu ilayha. Wat is de second litaskunu ilayha? Wat is dat? Opdat jullie rust bij elkaar zullen vinden. Dat wil zeggen rust. Er is rust in huis. Ook al zijn er momenten van hectiek, momenten van, je kunt misschien zelfs momenten hebben waarin wij in onze woorden zouden zeggen, het is chaos, het is een ruïne. Hè? Maar die rust weet zich altijd weer terug te keren in huis. En deze rust, deze sekan in het Arabisch, heeft het een hele grootse betekenis. Want Allah bijvoorbeeld, die beschrijft onze huizen ook als een rustplek, een verblijfplek. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana, zegt hij. Jullie huizen dienen als een soort rustplek, verblijfplaats. Met andere woorden, als jij een hele dag gewerkt hebt en je hebt geploeterd en je hebt buitenshuis van alles gedaan, je keert terug naar huis, je huis beschermt jou als het ware min of meer tegen de invloeden van buitenaf. Of het nou kou is, of het nou het harde werken is, want je gaat daar je rust vinden. En je vindt daar je veiligheid. Dus hetzelfde eigenlijk onderling. Als man en vrouw vind je die rust bij elkaar, bescherming, veiligheid valt daaronder en de kinderen dienen dat ook te ervaren. Dus dat is de eerste pilaar, is rust. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Wat is een mawadda? Liefde, tweede pilaar. Derde pilaar, liefde, zoals sommigen zeggen, liefde is niet uit te leggen, niet uit te drukken. Als je liefde gaat uitleggen, klaar, dan ben je al verloren. Dus liefde is iets wat natuurlijk zich in het hart bevindt. Dat je van iemand houdt. En dat je iemand lief hebt. En wat daar ook bij hoort, is ar-rahma. Ar-rahma. En ar-rahma is een grootste woord, waaronder je bijvoorbeeld ook zachtmoedigheid kunt scharen, zachtaardigheid kunt scharen, genegenheid kunt scharen. Dat wil zeggen dat het vertrekpunt thuis daar is ar-rahma. Dat is het vertrekpunt. En de profeet Sa'asim zegt heel mooi, إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقِ. Als Allah het goede voor heeft met een huis, dan zal rifq, zachtmoedigheid, zich altijd daar een weg in weten te vinden. Dat wil zeggen, heerst er genegenheid, zachtmoedigheid, dan weet je dat dat een huis is dat gezegend is. Dus deze drie pilaren zijn essentieel. Het huwelijk is ook een gebruik van de boodschappers. Allah zegt ook in Surat al-Ra'd, vers nummer 38. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Dus met andere woorden, het huwelijk is een gebruik van de profeten, van de boodschappers. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat het huwen tot zijn sunnah behoort. Met andere woorden, tot zijn handelswijze. Toen hij hoorde dat een man, een van de drie mannen die zeg maar een voornemen hadden, Eén van hen die had het voornemen om niet meer te slapen en het machtige bed te verrichten. Jullie kennen de welbekende overlevering. En eentje die zei van, weet je, ik zal me onttrekken eigenlijk, onthouden van het huwelijk. Waarom? Want ze wilden zich allemaal storten op het aanbidden van Allah en heel veel goeds doen. Toen zij hoorden wat de profeet allemaal deed, zeiden ze, maar wat is een profeet? Zijn zonden zijn al uitgewist en vergeven. Wij zijn wellicht op meer in staat. Wij moeten een schepje bovenop doen. Dus eentje zei, ik ga niet meer trouwen. Ik zal niet gaan trouwen. Toen de profeet dit hoorde, wat hun uitspraken waren, toen sprak de profeet de mensen toe en toen zei hij ook, ma balu aqwamin, wat is er toch met bepaalde mensen aan de hand? De profeet noemde hun niet bij hun naam, ondanks dat hij bericht werd wie deze mensen waren. Maar uit zijn wijsheid zei hij, wat is er toch met bepaalde mensen die dit en dit hebben gezegd? Toen zei hij, wat betreft mijn handelswijze, hoe ik handel, wat ik doe, ik slaap een deel van de nacht en ik sta een deel van de nacht in gebed. Ik vast bepaalde dagen en ik eet op andere dagen. En hij zei ook, ik huw vrouwen. Ik onthoud mij niet van het huwen. Degene die zich daarvan afwendt, met andere woorden van deze manier van leven, die heeft zich afgewend van mijn sunnah. Dus met andere woorden, het is een gebruik van de boodschappers. Het is bekend van de boodschappers dat zij zouden huwen. Op een enkeling na waar sommigen van zeiden die niet gehuwd waren. Yahya alayhi salam, sommigen zeiden dat ook over Isa alayhi salam. Af het algemeen kun je zeggen, de boodschappers waren gewoon om te trouwen, om te huwen en hadden ook nakomelingen, hadden ook kinderen, zoals Allah subhanahu wa ta'ala hier te kennen geeft. En wij worden natuurlijk opgedragen om in hun voetsporen te treden. Dus om de weg van de profeten te volgen. We zien in Surat al-An'am zien we een opsomming van heel veel profeten, waarbij Allah uiteindelijk deze reeks afsluit met ulaika alladhina hadallah. Dat zijn de mensen die recht geleid zijn. Dat zijn de mensen die Allah geleid heeft. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهُ. Volgt dan hun weg. Dus wanneer iemand het huwelijksbootje instapt, dan is dit meer dan alleen ik trouw. Dan is het niet zoals in sommige culturen gebruikelijk is, dat ze zeggen van, je bent al 25, 30, is het niet tijd om te trouwen. Je moet je leven gaan oppakken. Weet je, stel je voor dat iemand, bij wijze van, die gooit er met de pet naar, hij heeft er een zooitje van gemaakt, dan zeggen we van, ga trouwen, misschien wordt je leven beter. Dan zeggen we, nee, weet je, ga eerst je leven oppakken, ga eerst serieus worden, en stap dan het huwelijksbootje in. Volg dan de weg van de profeten. Dat is de intentie om te trouwen, dat je het omwille van Allah doet, dat je natuurlijk de profeten daarmee volgt, enzovoort. Vandaag, zoals jullie horen, dit is een beetje de toon van vandaag, is vrij theoretisch. Dat praktisch, dat komt wel, inshallah. Maar we moeten eerst even een stukje teruggaan. En vervolgens gaan we ook in, inshallah, zo meteen naar opvoeding. Het huwelijk is ook een plechtige overeenkomst. Ook naar de kinderen toe. Dit is iets wat men dient uit te stralen. Jouw vader en moeder zijn iets aangegaan wat niet zomaar, als het ware, stuk kan gaan. Dus dat ze niet continu, zeg maar als het ware, voor de thuis horen als van, ik ben bij je weg. Ga jij maar weg. Dat soort woorden. Nee, want Allah zegt, wa akhadna minkum mithaqan ghaliza. Het is een plechtige overeenkomst, een zware overeenkomst, die je niet zomaar kunt schenden. Die je niet, zeg maar, zo kunt, als het ware, kunt verbreken. Ook dienen we te beseffen dat wanneer men trouwt, wanneer men huwt, dan zorgt dat ervoor dat je je religie voltooit. En de profeet Sa'asim zegt in een welbekende overlevering, إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ إِسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ. Als een dienaar trouwt, hield, dan voltooit hij daarmee de helft van zijn religie. Dan voltooit hij daarmee de helft van zijn religie. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَقِي. Laat hem Allah dan vrezen in wat overblijft. Wat bedoelt de profeet Sa'asim hier? Wanneer iemand trouwt, dan waakt hij daarmee over zijn kuisheid. Dan zorgt hij ervoor dat hij niet in een haram valt. Niet in het verbodene valt. En als je dat dus doet, dan heb je als het ware de helft van je religie beschermd, door jouw geslachtsdeel als het ware veilig te stellen. En in bescherming te nemen. En daarom zegt hij, فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَقِي. Het enige wat nog rest is dat hij Allah ook vreest in de andere helft. De andere helft, daarvan zeggen ze, dat is de tong. En daarom zei de profeet, degene die mij kan garanderen wat zich tussen zijn benen bevindt en tussen zijn kaken, tussen zijn lippen, ik garandeer hem het paradijs. Dus deze twee zaken in bescherming nemen en daarover waken. Dus je voltooit de helft van je religie. Ook heeft de profeet ons aangespoord om te huwen, om te trouwen. Ja, zo zegt hij in ook een bekende overlevering. Ja, ma'ashar al-shabab, o verzameling jongeren. Men istata'a minkum al-ba'ata, falyatazawwaj. Als iemand onder jullie in staat is om een gezin te onderhouden, dan dient hij te trouwen. En jullie zullen ongetwijfeld besproken hebben in de vorige module, wanneer het verplicht voor iemand is om te trouwen, wanneer het misschien afgeraden is zelfs, wanneer het aanbevolen is. Dus het huwelijk kent geen specifiek oordeel dat je kunt zeggen het is verplicht voor een ieder. Afhankelijk van iemands situatie kun je een oordeel vellen over het huwelijk. Voor iemand die bijvoorbeeld, waarvan we verwachten dat hij wellicht de rechten van de vrouw zal verwaarlozen, een gezin niet kan onderhouden, qua geloof wellicht er ook niet klaar voor is. In zo'n geval kun je zeggen van, weet je, voor zo'n persoon, wacht even met het huwen. Terwijl bij een ander die wellicht op financieel gebied al klaar voor is, op geloof, basis van zijn geloof er klaar voor is om te gaan trouwen, en misschien zelfs voor zichzelf vreest om in zonde te vervallen, dan zegt hij, luister, waar ben je op aan het wachten? Ga trouwen. Dus het advies kan verschillen naar gelang iemands situatie. En natuurlijk geeft de profeet in dezelfde overlevering ook een tip, een medicijn eigenlijk, voor degene die vreest om in een zonde te vervallen. Toen zei hij ook, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. Als iemand niet daartoe in staat is, dan adviseer ik hem eigenlijk om te vasten. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. Dat draagt bij aan het neerslaan van de blikken en het waken over zijn geslachtsdeel. En het huwelijk behoort tot de natuurlijke aanleg. Allah zegt ook, wij hebben eigenlijk alles in paren geschapen. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. En we weten ook natuurlijk dat Adam alayhi salam, de eerste mens, dat hij in het paradijs mocht vertoeven, mocht verblijven. En dat ondanks zijn verblijf in het paradijs, dat Allah ervoor koos om uit Adam een echtgenote voor hem te creëren. Waarom? Zoals Allah ook zegt, هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا. Zodat hij rust bij haar zal vinden. Alsof Allah te kennen wil geven dat het verblijf in het paradijs was pas als het ware volmaakt voor Adam toen hij voorzien werd van een echtgenote. Want sommigen zeiden, ondanks zijn verblijf in het paradijs kende Adam alayhi salam als het ware een bepaalde behoefte die enkel en alleen vervuld kon worden met de aanwezigheid van een vrouw. En uit de ultieme wijsheid van Allah bepaalde Allah dat Adam alayhi salam voorzien werd van Hawa. En deze aantrekkingskracht tussen de man en vrouw is iets wat ook, zeg maar, van nature aanwezig zal zijn. Dit zijn een aantal gunsten van het huwelijk, een aantal voordelen, een aantal voortreffelijkheden van het huwelijk. Natuurlijk zorgt het huwelijk ervoor dat je waakt over jouw religie, dat je waakt over jouw keisheid, zoals de profeet aangaf. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. Natuurlijk leidt het ook, insha'Allah, wanneer het huwelijk als het ware stabiel is en over die pilaren beschikt, zal het ook zorgen voor vreugde. En daarom zei de profeet, dunya mata', het wereldse is eigenlijk een genot. En hij zei, wa khayru mata'iha, o khayru mata'i dunya, al mar'atu saliha. Een van de grootste genietingen eigenlijk op aarde is een huwelijk waarbij de partner rechtschapen is. Dat gestoeld is op vroomheid. Waarbij men voorzien wordt van een vrouw die rechtschapen is, die goed is. En de profeet heeft ons natuurlijk ook geadviseerd dat een vrouw natuurlijk kijkt naar de rechtschapenheid van een man. Wanneer hij de hand van iemand komt vragen en wil trouwen, dan zijn er twee zaken die leidend zijn. Waar men, als het ware, de volledige aandacht voor die te hebben. Dat is iemands geloof en iemands gedrag. En deze zaken zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Dat wil zeggen, we kijken niet alleen naar iemands geloof, maar je moet ook kijken naar iemands gedrag. Want iemands geloof, dat wil zeggen, stel je voor dat iemand bidt vast, de beden vaak heeft verricht. Kortom, hij is vaak in de moskee te vinden, hij kent grote delen van de Koran. Maar als zijn gedrag er niet naar is, niet naar de Koran is, dat wil niet zeggen dat hij natuurlijk een engel moet zijn en geen fouten mag maken. Maar ik wil meer zeggen van er zijn bepaalde eigenschappen die wellicht belemmerend kunnen zijn voor een succesvol huwelijk. Dat kan gierigheid zijn. Dat kan zijn dat hij losse handjes heeft en dat hij zijn handen niet thuis kan houden. Dat mag hij van mij bij wijze van de Koran van kaf tot kaf kennen, maar als hij zijn handjes niet thuis kan houden, en dan is er toch wel een probleem. Dus dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hetgeen wat het zwaarst op de weegschaal weegt op de dag des oordeels, zijn twee zaken. Hij zei taqwallahi wa husnul khuluq. Godsbewustzijn, godsvrees en goed gedrag. Waarom noemt hij deze twee zaken? Deze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Jouw gebed, jouw vasten, al jouw aanbiddingen dienen ervoor te zorgen dat jouw gedrag vervrijd, beter wordt. We hebben net een vaste maand achter de rug. Dat moet ervoor zorgen dat je afgerekend hebt met een aantal slechte, kwalijke eigenschappen en deze omgezet hebt in goede eigenschappen. Dus dat zijn belangrijke zaken om naar te kijken. Ook zorgt natuurlijk het huwelijk voor structuur en orde in het leven, waarbij de man ook een bepaalde verantwoordelijkheid, ja, als het ware in zijn schoot geworpen krijgt. En die verantwoordelijkheidsgevoel heeft een man ook nodig, vooral op een bepaalde leeftijd. Dat hij zich verantwoordelijk voelt voor zijn vrouw, voor zijn gezin, voor het onderhouden ervan. Dat draagt natuurlijk bij aan, als het ware, aan zijn, ja, aan zijn mannelijkheid zou je kunnen zeggen. En ook een vrouw is er op een gegeven moment aan toe om te trouwen. En het draagt inshallah ta'ala, als het gestoeld is nogmaals op die pilaren, bij aan orde en structuur in het leven. Ook zorgt het ervoor dat er nieuwe familiebanden ontstaan. Dus het huwelijk draagt daarbij. Draagt daartoe bij. Allah zegt ook in surat al-Hujurat, vers nummer 13. Hij zegt, ja eyyuhan nas, o mensen, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila li ta'arafu. Met andere woorden, wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw, dus uit Adam en Hawa. En wij hebben jullie tot diverse volkeren en stammen gemaakt. Grote stammen, kleinere stammen, uit verschillende gebieden eigenlijk. Want zoals we ook weten, Adam werd geschapen uit verschillende stukken aarde. Waardoor wij ook als mensen van karakter van elkaar verschillen. En ook van uiterlijk van elkaar verschillen. En uiteindelijk zegt Allah, waarom uit verschillende volkeren en stammen? Hij zegt, lita'arafu. En die ta'arafu hier kan duiden op een aantal dingen. Opdat jullie elkaar leren kennen. Opdat jullie ook elkaar herkennen. En uiteindelijk zegt Allah, inna akramakum indallahi taqwa. Dus het kan zijn dat, weet je, dat je trouwt met iemand en dat bepaalde stammen, weet je, die liggen ver uit elkaar. In de zin van dat zij wellicht zich weinig met elkaar mengen, weinig met elkaar van doen hebben. Maar door het huwelijk komen deze stammen dichter tot elkaar. Of misschien zelfs, weet je, diverse nationaliteiten. De vraag of dat natuurlijk aanbevelenswaardig is, hangt ook weer per situatie af. Dus afhankelijk van iemands situatie. Dus culturen kunnen soms dusdanig van elkaar verschillen. Of bepaalde gewoontes en tradities, et cetera, kunnen dusdanig met elkaar botsen. Dat je inderdaad kunt afvragen van, zoals Sheikh Al-Uthaymeen en ook andere zeiden, is dat in elke situatie prijzenswaardig. Bijzonder is dat Allah daarna natuurlijk benadrukt en zegt, inna akramakum indallahi atqakum. Dus dat wil zeggen, uiteindelijk beoordeelt Allah jullie niet op jullie afkomst, niet op jullie uiterlijk. Maar, waar kijkt Allah naar onze harten? Degene die in contact staat met Allah, die in verbinding staat met Allah. En daarom staat ook in een welbekende overlevering, inna Allah la yanzur ila suwarikum. Allah kijkt niet naar jullie uiterlijk. Wala ila ajsadikum, en ook niet naar jullie lichamen. Weet je, gespierd, niet gespierd, groot, klein. Weet je, dat is allemaal niet belangrijk. Natuurlijk is het van belang om goed voor je lichaam te zorgen, begrijp me niet verkeerd. Maar waar je op beoordeeld wordt, en dat is wat Allah, wat de profeet daarna verduidelijkt, وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ. Allah kijkt naar jullie daden. Allah kijkt naar jullie harten. En deze overlevering, waarom haal ik hem nu ook aan? Omdat wij net hebben gezegd van waar kijken wij naar? Voordat je dat huwelijksbootje ingaat, wat is voor jou belangrijk? Is het vermogen van iemand belangrijk? Is het uiterlijk van iemand belangrijk? Natuurlijk zijn dat dingen die je best mag meewegen. Maar jouw vertrekpunt is altijd het geloof. Daar kijk je naar. Dat is waar Allah naar kijkt, naar iemands daden, naar iemands hart. En daarom zegt Allah heel mooi ook in de Koran, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. Op die dag, op de dag des oordeels, dan zal iemands bezit of zijn kinderen zullen hem niet baten. Met andere woorden, om te ontkomen aan bepaalde kwellingen en allerlei andere zaken, zal dat jou niet baten, jouw rijkdom. En ook niet jouw kinderen. Hij zegt, illa, behalve, men etallaha bi qalbin salim. Behalve degene die met een zuiver hart komt. Een hart dat in contact staat met Allah. Een hart dat vrij is van bepaalde verdorven eigenschappen. Het liefhebben van bepaalde zaken die naast Allah aanbeden worden in het ergste geval. En een hart dat ook vrij is van wrok, onrecht en afgunst en allerlei andere zaken. Dus een gezond hart, een zuiver hart, een schoon hart. En voordat je het huwelijksbootje instapt, moet je op zoek gaan naar zo'n hart. En we gaan nu niet zeg maar kijken van oké, hoe kun je zo iemand vinden. Want dan moeten we een relatiebureau zijn, maar dat gaan we niet doen. Maar daar heb je ook weer stappen voor. En misschien heeft Oustad Mohammed Al-Koh daar vast en zeker over gesproken. Dus, lita arafu. Ook natuurlijk zorgt het huwelijk ervoor dat men als het ware het voortbestaan van de mens eigenlijk veilig stelt. Dat brengt ons natuurlijk bij het onderwerp wat de broeder net aanhaalde. Van oké, maar hoe gaan we daarmee om? Als je zoon, dochter thuis komt en zegt van, ja luister, weet je, ik kies voor de andere kant. Dit is een reden om aan te halen, maar natuurlijk, zo gemakkelijk is het niet. Het vraagt om gesprekken, dat je zoon of dochter serieus neemt. Kijk, we moeten het ook niet uitsluiten. We leven in een land waar we te maken hebben ook met dit soort uitdagingen. Vooral in deze tijd. Dus het is goed dat de broeder net die vraag stelde. En wellicht komen we daar ook later op terug. Een van de zaken waar het huwelijk aan bijdraagt is natuurlijk het voortleven en voortbestaan van de mens. En daarom zegt Allah in surat Nahlu, Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada, etc. Uit jullie eigen soort vrouwen gemaakt en uit deze vrouwen weer kinderen en dan komen natuurlijk ook weer kleinkinderen, etc. En de profeet zei daarom tazawwajul wadud al walud, trouwt de tedere vruchtbare vrouw. فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمِ. Wat zegt de profeet? Want ik zal verheugd zijn, ik zal trots zijn, wanneer jullie op de dag des oordeels komen aanzetten in grote aantallen, met grote aantallen. En nou kan je op basis van deze overlevering afvragen, kijk, een tedere vrouw, als je een paar gesprekken hebt gevoerd, kan je misschien al best wel goed inschatten of een vrouw teder is, zacht is, vriendelijk is. Of weet je, kijk, als ze tegenover je zit en tijdens al die gesprekken zitten ze met gefronste wenkbrauwen. En heb je nog geen glimlach gezien. Ook al heb je de beste grappen die je kent uit je mouw geschud. Maar er verschijnt geen glimlach en je merkt in alles dat het somber is ingesteld. Dan kan je kijken van oké, is het wel of geen tedere vrouw? Dat kan je dan afvragen. En andersom geldt dat natuurlijk ook. En ook een vrouw trouwt een tedere, zachtaardige, vriendelijke man. Maar hij zegt ook de vruchtbare. Ja, hoe ga je dat natuurlijk controleren? De geleerden zeiden dat een man kijkt naar de zussen van de vrouw indien die aanwezig zijn. Zijn die vruchtbaar? Hebben die kinderen? Naar de familieleden, weet je, naar de tantes, et cetera. Dat is op basis waarvan je gaat kijken. Ook zorgt het huwelijk natuurlijk ervoor voor verruiming en zegening en voorziening. In tegenstelling tot wellicht de gedachte die men heeft, dat het huwelijk ervoor zorgt dat men, als het ware, erop achteruit gaat. En soms doen we daar natuurlijk zelf ook wat in. Kijk, als je huwelijk gaat organiseren, je gaat je huwelijk regelen, En je bent uiteindelijk tienduizenden euro's kwijt alleen aan het huwelijksfeest. Ja, dat vraagt nogal wat. Dan is het inderdaad daarna lastig. Sommige mensen beginnen hun huwelijk op zo'n manier dat ze eigenlijk zelfs schulden moeten aflossen in die eerste jaren van hun huwelijk. Dus denk daar goed over na. Want Allah zegt eigenlijk over het huwelijk, hij zegt in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Weet je, als zij arm zijn, maar trouwen met de juiste intentie, dan zal Allah hen voorzien, subhanallah. Dus het huwelijk zorgt juist voor rijkdom. Rijkdom in het hart, want het versterkt het geloof. Maar, want dat is de beginne die hier wordt bedoeld. Dat is daadwerkelijke rijkdom. Bij rijkdom denken wij natuurlijk aan geld en bezit. Maar wat Allah hier bedoelt, yughnihimullah, is ook de rijkdom van het hart. Waarover de profeet zei, al-ghina ghina nafs. Ware rijkdom is rijkdom van het hart. Dat het hart rust kent. Dat het hart gemoedsrust kent, et cetera. Dus het huwelijk zal bijdragen aan verruiming en voorziening. En men bevredigt zijn lust, als we het zo mogen zeggen, op een geoorloofde, toegestane manier. En daar zal men voor beloond worden. Dan werd de profeet sallallahu alaihi wasallam, die sprak daarover, waarbij de metgezellen verbaasd waren. Toen zeiden zij, wordt iemand van ons daarvoor beloond? Toen zei hij, stel je voor dat hij of zij dat zeg maar op een ongeoorloofde manier zou doen. Op een manier die niet toegestaan is, dat men zinnen zou plegen. Wat dan? Waarop de metgezellen zeiden, ja, dat zou dan niet goed zijn. Dat zou dan een slechte daad zijn. Waarop hij zei, dus dan is het, als het ware, als men het halal op een goede manier, op een toegestane manier, op een geoorloofde manier doet, dan kent dat een beloning, zoals in Sahih Muslim staat. Ook zorgt het huwelijk ervoor dat men rust zal ervaren. Dat men liefde bij elkaar zal vinden. Een vorm van veiligheid bij elkaar zal ervaren. Genot zal ervaren. Natuurlijk als het huwelijk gestoeld is op die pilaren waar we het over gehad hebben. En daarom heeft Allah het huwelijk in Surat al-Baqara op een hele mooie manier beschreven. Surat al-Baqara vers nummer 187 zegt Allah: Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. En hier zie je dat subhanallah Allah die beschrijft op een prachtige manier de intimiteit en de relatie van een man met zijn vrouw en andersom. En hij vergelijkt subhanallah met een kledingstuk. Zij zijn als kledingstukken voor elkaar. En een kledingstuk biedt ons bescherming. En zo dien je elkaar ook bescherming, zeg maar, te bieden. En jij ontdoet je van je kleding eigenlijk alleen in noodzakelijke situaties. Ofwel je gaat douchen, ofwel je gaat toiletteren. Het is niet zomaar dat je van je kleding gaat ontdoen. En zo dien je ook het huwelijk serieus te nemen. Tevens als jij kleding gaat uitzoeken, dan zoek je vaak naar kwaliteit. Je de juiste maat. En zo ook binnen het huwelijk zeggen we subhanallah, je gaat op zoek naar iets wat bij jou past. Wat lekker zit. Vaak als een kledingstuk niet lekker zit, en dan blijft het jaren in de kast liggen of we stoppen het ergens in een zak en zeggen weg ermee. Waarom? Het zit niet zo lekker, niet fijn. En het huwelijk zo heeft Allah zo beschreven als een kledingstuk. In de wijze waarop men veiligheid bij elkaar vindt, bescherming bij elkaar vindt, elkaars fouten bedekt. Zoals kleding ons bedekt, bedek je ook elkaars fouten. Weet je, je loopt niet van de daken te schreeuwen dat je bijvoorbeeld dat je vrouw niet lekker gekookt heeft. Ik noem maar wat, dat zal het huwelijk geen boost geven. Als je het niet lekker hebt gevonden. Of andersom, weet je, als vrouw. Want het hoeft niet zo te zijn dat de vrouw altijd dient te koken. Waarom zo meteen boze zusters zo meteen. Andersom ook. Dus bedek elkaars fouten. Schreeuw dat niet van de daken. Ga dat niet bekendmaken bij anderen. Maar probeer zaken binnen zijn huis op te lossen. Alvorens je allerlei zaken gaat roepen. Hoe wordt het huwelijk een succes? Dat is een vraag voor jullie om even snel over na te denken. Ik heb een beetje theorie snel gehad. Het was even zo'n stoomcursus snel. Misschien heb ik een beetje samengevat wat jullie eerder gehad hebben. Misschien kom ik het bekend in de oren. Maar even die basis even weer terug.
Als beide echtparen zo dichtbij mogelijk bij elkaar in tackle eigenlijk proberen te komen, dan denk ik dat het huwelijk zo succesvol mogelijk kan zijn.
Als de neuzen dezelfde kant op staan en vooral zeg jij als we voor ogen hebben dat we de tevredenheid van Allah willen bereiken en dat we Allah centraal stellen in ons huwelijk. Hele mooie. Nog meer?
Heel veel door de vingers zien.
Heel veel door de vingers zien. Heel goed. De profeet sallallahu alaihi wasallam zegt daarover, komen we zo meteen op. La yufruk mu'minun mu'mina. Dat wil zeggen, laat een gelovige man, een gelovige vrouw niet verafschuwen, dus zijn vrouw. In kariha minha khuluqa, radiya minha agha. Als een karaktereigenschap of een bepaald gedrag van haar hem niet aanstaat, dan kijkt hij naar hetgeen wat hem wel tevreden staat. En dat is tevreden stelt. En dat is eigenlijk inderdaad door de vingers zien. Het wil zeggen, het kan inderdaad heel goed zijn, weet je, ik noem maar wat, dat je had verwacht dat het huis netjes is en opgeruimd is. En dat je je vervolgens daar druk over gaat maken, maar vervolgens vergeet je dat je vrouw ondertussen veel tijd met de kinderen heeft doorgebracht, aandacht heeft gegeven, dat het eten klaar is, ik noem maar wat. En andersom ook, weet je. Dus dat je kijkt naar wat goed gaat en naar de goede eigenschappen. We hebben wel iets binnen ons geloof natuurlijk, door de vingers zien. Zou je wel kunnen, je zou daar wel een maar achter kunnen zetten, of dat kunnen kaderen en zeggen van, er moet ook binnen het huwelijk ruimte zijn voor feedback en advies. Het mag niet zo zijn dat we alles door de vingers gaan zien. Want het geloof verplicht ons om elkaar te adviseren, vooral als het gaat om een stukje geloof. Maar dat moet wel gebeuren met een hikma. Wat is een hikma? Is wijsheid. Ook als je dat uit het huwelijk onttrekt, wordt het huwelijk lelijk. Bij wijze van dat wat in mij opkomt, schreeuw ik en zal ik zeggen. Zonder na te denken, zonder... Nee, dat maakt het huwelijk niet beter. Ik wil zeggen, ik heb iets gezien, ik wacht op het juiste moment. Want een hikma, Ibn al-Qayyim zegt heel mooi over een hikma, over wijsheid. Hij zegt, subhanallah, en anderen zeiden dat ook... Hij zegt, وَفِعْلُ مَا يَنْبَغِي فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَنْبَغِي عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَنْبَغِي. Dus hij zegt eigenlijk drie dingen. Je doet eigenlijk datgene wat bevolen is. Maar hij zegt, op het juiste moment en op de juiste manier. Dus je doet wat bevolen is, op het juiste moment en op de juiste manier. En dat is belangrijk binnen het huwelijk. Dus laten we dat niet onttrekken en ook in de opvoeding naar de kinderen toe. Dus een hikma is uiterst belangrijk. Goed punt. Iemand had nog iemand anders nog iets toe te voegen? Zusters misschien?
Juridiseer je huwelijk niet.
Nog een keer?
Juridiseer je huwelijk niet.
Juridiseer je huwelijk niet. Kan je...
Dat is gevaarlijk.
Deze is gevaarlijk, ja. Dus dat het zakelijk gaat worden.
Dat zijn we maar kwijt. Dat het zakelijk gaat worden, door regels gaat kijken, verplichtingen. Maar dat je vooral met elkaar omgaat en goed omgaat.
Ja. Hele mooie, heel goed. Okay. Dus dat je, zoals onze broeder zegt, dat je van je huwelijk zeg maar inderdaad niet een zaak maakt als van dit zijn mijn rechten, wat zijn jouw plichten en dingen eigenlijk als het ware zwart-wit. En zeg maar alsof je zeg maar een zakelijke afspraak hebt opgesteld. Inderdaad, maar het is geven en nemen en gaat vooral om een stukje omgang. Heel goed. Zijn we er zo, broeder?
Communicatie
is absoluut belangrijk. Communicatie is heel belangrijk. Er zijn tal van voorbeelden. Er zijn tal van voorbeelden op handen, ook bij huwelijken, waar wij als imam soms over gevraagd worden, of waar we bijspringen om te bemiddelen, waar het stukje communicatie vandaag de dag ook een issue is. Heel vaak als je misschien een top 5 zou maken van zaken die spelen, die voor huwelijksproblemen zorgen, dan ben ik ervan overtuigd op basis van afgelopen jaren, zaken die zich hebben voorgedaan, dat de communicatie in die top 5 naar voren komt. Dat heeft ook hiermee te maken, dus dit is ook een beetje een factor, een oorzaak, maar niet alleen dit natuurlijk, soms heeft het ook te maken met de bagage van iemand, dus wat heeft iemand meegemaakt in zijn jeugd, hoe is iemand opgegroeid, hoe is iemand opgevoed, heeft iemand ook in zijn eigen ontwikkeling dan het wil of de kennis geïnvesteerd? Kijk, luisteren is ook een vak. Kan iemand luisteren? Hoe is het karakter van iemand? En helaas, soms heb je gewoon bepaalde zaken die zich voordoen, waarbij bijvoorbeeld een man of vrouw gewoon, weet je, soms 2-3 maanden niet tegen elkaar praten. En dan praat je over communicatie. Dan trekt men zich terug, weet je, in een andere kamer. Klaar, waarom? ja, dan voelt men zich in zijn waardigheid aangetast, of dan is er iets gezegd. En dan kiest men ervoor om, weet je. En ook niet communiceren is ook nog steeds communicatie natuurlijk. Hè? Weet je, dat is ook een manier van communiceren. Maar ja, dan hebben we het over dat stukje waar we over zijn begonnen. Dat als er kinderen zijn en die zien dat, die vangen alles op. Ook al zijn ze nogal heel klein, die signalen pikken ze op. En het enige wat we zeiden, wat kinderen bovenaan staat, dat ouders gelukkig zijn. Dus kinderen zitten dan niet lekker in hun vel. Wat laten ze zien aan gedrag op school? Is dat je ziet dat ze op school, dat je vervolgens als je kind ophaalt, dat je hoort dat het kind iets stuk heeft gemaakt, ruzie met iemand heeft gemaakt, zich op een bepaalde manier gaat uiten, et cetera. En dat je vervolgens als ouder niet in de spiegel gaat kijken van, waar ligt dat aan? En dan ga je het ook nog eens op het kind, zeg maar, verhalen. Dan zeg je, dit kind deugt niet. We hebben ook nog eens een kind die opstandig gedrag vertoont en zich niet gedraagt. Dat heeft ergens een oorzaak. Maar goed, de mens is meer dan dat hij gedaan heeft, zoals ze zeggen. Dus ook de persoon die niet communiceert, dat moet besproken worden. Waar komt dat vandaan? Et cetera. Kunnen we verder?
Ik weet niet of er nog vragen zijn.
De zusters hebben het niet gehoord. Die hebben zoiets als die mannen zich gedragen. Is het huwelijk een succes? Denk ik. Ja. Die hebben zoiets van, wij doen onze taak wel, maar als die mannen gewoon hun... Ja, zullen we verder zusters nog iets toevoegen?
Oestijn, we hebben één aanvulling.
Ja.
Dat is dat de zusters zich niet masculin moeten opstellen.
Maar wat?
Voor de mannen.
Jij hoorde hem. Ik hoorde dat de zusters zich niet, en toen heb ik niet meegekregen, moeten opstellen. Maar ja, dat heb ik alles niet gehoord.
Ja, masculin.
Masculin. Oké. Okay. Dus dat is bij de zusters.
Dat was de enige aanvulling.
Oké, okay. Kan je dat toelichten?
Dat de vrouw niet de man moet zijn in het huishouden. Dus dat ze.
Dat de rollen zeg maar niet omdraaien.
Exact. En dat de vrouw niet van beide kanten.
Ja.
De vrouw niet de rol van de man overneemt. Dus niet zijn mannelijkheid overneemt.
Oké. Okay. Ja. Hele goeie. Wat vinden wij daarvan, man?
Niet mee.
Nee. Nee, kijk, natuurlijk zijn er bepaalde zaken die liggen bij de man en bepaalde zaken liggen bij de vrouw. Bepaalde zaken heeft Allah de man geschonken, bijvoorbeeld om dat schip als het ware te sturen, te leiden. En die qawama, zoals dat heet, is hem niet zomaar gegeven. Allah zegt ook, al-rijjalu qawamuna ala nisa'i bima faddalallahu ba'dahum ala ba'dih wa bima anfaqu min amwalihim. Dus ook vanwege zijn giften, vanwege zijn onderhoud, etc. Dat is iets wat een vrouw in een man ook hoort te waarderen. En iets waar een man uiterst gevoelig voor is in het algemeen, zijn complimenten. Ook al bakt hij niks van, zegt dat, dat je nog nooit zo iemand hebt gezien die zo goed boodschappen kan doen, die zo goed weet, kan klussen thuis. Ook al, weet je, ook al hangt die schilderij helemaal scheef, zeg je zo, maar Sambo, heb ik dat goed gedaan? Daar is een man gevoelig voor. In ieder geval als hij het gevoel heeft van, mijn vrouw ziet dat ik mijn best doe en ik krijg daar complimenten voor, dan zal dat het huwelijk versterken. Tegelijkertijd bepaalde zaken liggen inderdaad bij de vrouw. Maar dat wil niet zeggen dat de man daar ook niet iets in mag doen. En andersom ook, weet je, als het gaat om het huishouden, als het gaat om andere zaken, dan is dat natuurlijk ook iets waar een man zeker iets in mag doen. Maar zoals de zuster net ook aangaf, vaker voordat je inderdaad dat je die rollen helemaal omdraait. Dus dat je die rollen echt helemaal gaat omdraaien. Want een vrouw subhanallah die heeft ook bepaalde eigenschappen die een man niet heeft. Of het nou gaat naar de kinderen toe. Ik praat even over het algemeen, uitzonderingen daar gelaten. En ook de man heeft weer bepaalde eigenschappen die een vrouw niet heeft. En daarom zei subhanallah, zei Maryam, we komen misschien nog op dat verhaal. Zei walaysa dhakaruka al-unta. Zij had de hoop om voorzien te worden van een jongen, zodat deze jongen het huis van Allah zou dienen, vanwege bepaalde eigenschappen die een jongen heeft. Die kan zich verplaatsen, zijn uithoudingsvermogen, zijn fysieke gesteldheid om Allah te aanbidden. Maar toen werd zij voorzien van een meisje. En ze zei, een jongen is niet zoals een meisje, zei ze subhanallah. Maar ze was tevreden natuurlijk. Ze zegt, ik ben tevreden met wat Allah mij heeft gegeven. Ik noem haar Maryam, de dienares van Allah. En zij zal alsnog het huis van Allah gaan dienen. En Allah had natuurlijk grootse plannen, want uit Mariam is Isa alayhi salam voortgekomen. Dus haar wens is alsnog eigenlijk uitgekomen. Goed, ik ga deze tips, want het is een hele lange lijst van tips die we mee kunnen geven, om inderdaad dat huwelijk succesvol te maken, ga ik niet uitvoerig behandelen. Steek even je vinger op trouwens als je de vorige module bij hebt gewoond. Van Mohamed Akkoord, dus van Ustad Mohamed Akkoord.
Ik ben een vraag aan de
stond. Ja, ik zie dat 80% wel ongeveer zo die module heeft bijgewoond ook. Goed. Kijk, dit zijn een aantal tips. Natuurlijk goede behandeling, weet je. Goede behandeling is heel algemeen. Allah zegt, wa'ashiruhunna bil ma'roof. Bij een ma'roof denken wij heel vaak, behandel ze goed. Al ma'roof, zeggen geleerden ook soms, komt ook van al-urf. En al-urf is cultuur, nagelang de gewoonte. Dat wil zeggen ook, kijk, ik noem maar wat, als een vrouw, jullie kennen het verhaal van de vrouw van Abu Sufyan, de Hind. Zij zijn allebei moslim geworden. Hind kwam haar klacht doen bij de profeet over Abu Sufyan. Waarom? Ze zei, hij is een gierige man. En je weet, Abu Sufyan was een man met status. Ja, het was een man, subhanallah, die heel veel status had onder de Mekkanen. En ook heel breed had. Toen zei ze, zou ik iets van zijn bezit mogen nemen? Weet je, om in ieder geval mezelf wat zaken te kunnen permitteren. En vooral Hind is natuurlijk ook een vrouw met aanzien. De vrouwen kijken tegen haar op. Ik noem maar even heel simpel. Hind kan er niet bij lopen met goedkope kleding bij wijze van. Weet je, het is de vrouw van Abu Sufyan en ze heeft een bepaalde status. Maar als het te maken heeft met gierigheid, is het een probleem. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, neem wat je nodig hebt bil ma'roof. Waarom zegt hij dat? Omdat hij weet dat Hind dat nodig zal hebben. Dus naar gelang de omgeving wat gebruikelijk is, verschilt ook hoe je, als het ware, je vrouw dient te behandelen. Je dient haar onderdak te bieden, je dient haar te kleden, bij wijze van kleding te kopen, te eten en te drinken te geven. Maar als ze in een omgeving woont waar het gros van de vrouwen, weet je, er is een bepaalde maatstaf, zou je kunnen zeggen, van kledingdracht, et cetera, en dan probeer je als man daaraan te voldoen, dat je vrouw zich niet tekort gedaan voelt. Wa'ashiruhunna bil ma'roof. En ook de vrouw natuurlijk aan de andere kant moet geen misbruik maken van de man. Weet je, het moet niet, ze moet daar wel ook weer gematigd in zijn. Hè? En daarom zegt Allah, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. En degene die het volmaakst in geloof is degene die goed is voor zijn gezin. En zo zegt ook de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. Zij heeft recht op jou. Dus probeer ook tijd en aandacht aan elkaar te schenken. Tijd met elkaar door te brengen. Niet te lang van elkaar verwijderd te raken. Dat is ook vaak iets waarbij, subhanallah, soms zie je bepaalde huwelijksproblemen. En dan is het de oorzaak, zit hem vaak ook in het feit dat een man bijvoorbeeld soms weken van huis is. Een vrouw haar eigen ding doet. Iedereen eigenlijk ja, op zichzelf is. Voor even kan dat heel goed zijn natuurlijk. Dat kan de band en het verlangen versterken, dat je naar elkaar gaat verlangen, dat je elkaar gaat missen, et cetera. Als het te lang duurt en heel vaak voorkomt, dan zie je dat huwelijken subhanallah kapot gaan, stuk gaan. Omdat het een gewoonte wordt, een gewenning wordt. En daar dien je voor uit te kijken. Ook het verfraaien van je uiterlijk en aandacht aan schenken. Ook dit is vaak een probleem subhanallah, waar mensen over klagen. Dus zorg ervoor dat je er netjes en verzorgd uitziet. Zoals ik best al wil aan. Maar zij zei, ik hou ervan om mezelf als het ware mooi te maken voor mijn vrouw. Zoals ik er ook van hou dat zij zich voor mij opmaakt en haar uiterlijk vervrijt. Dat zei hij toen hij dat vers hoorde. Las, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Goed, en voor succes natuurlijk heb je ook een dosis geduld nodig. Dus dat is ook een... Kijk, heel vaak horen mensen geduld. Dan denk ik, kievers, ik ga toch geen strijd beginnen of zo. Waarom adviseren mensen mij altijd om geduld te hebben binnen het huwelijk? Maar het is te vergelijken, weet je, als het hoofd met betrekking tot de rest van het lichaam, zoals Ali radiallahu anhu ook zei, met betrekking tot geduld. Geduld heb je altijd nodig. Los van het huwelijk heb je altijd geduld nodig, sabr nodig. Maar ook binnen het huwelijk, zoals imam Ahmed rahimahullah ook zei, toen hij gevraagd werd naar de reden waarom hij zijn vrouw bleef prijzen en bleef noemen, ondanks dat ze al jaren overleden was, toen zei hij, we hebben zo lang met elkaar geleefd, ik meen volgens mij meer dan 20 jaar wat hij aangaf, hij zei, we hebben nooit een geschil of discussie gehad die uit de hand gelopen is. Toen waren zijn studenten verbaasd, toen zeiden ze van, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? En toen zei hij, ik liet haar met rust als zij haar moment had, dus als zij boos zou zijn, en als ze even uit haar slof schoot. Hij zegt, en zij deed hetzelfde, als ik mijn moment even niet had, of ik was ergens boos over, of ik zei wat haar niet aanstond, dan liet ze mij ook, als het ware, gaan, zonder op mij te reageren. Hij zei, dat was het geheim eigenlijk van ons huwelijk. Sorry, het gaat even snel. Deze heb ik een beetje net eigenlijk opgenoemd. Er zijn wat adviezen eigenlijk voor het huwelijk. Probeer zaken meteen uit te praten, op te lossen. Soms is meteen, is misschien eigenlijk ook weer, zeg maar, lastig, omdat de emoties nog hoog liggen. Maar op een gegeven moment weet je van elkaar van, oké, ik laat iemand even, kies een geschikt moment uit, et cetera. Vermijd slechte vermoedens en beschuldigingen. Dat hangt ook af van natuurlijk het karakter van iemand. Daar kom je ook al gauw genoeg achter. Het kan zijn dat iemand op basis van ervaring in het verleden bijvoorbeeld achterdochtig is. Of wantrouwend kan zijn. Nou, dan ga je ook als man kijken van hoe kan ik ervoor zorgen. Of als vrouw zijnde, als het andersom is. Hoe kan ik ervoor zorgen dat, weet je, mijn wederhelft, mijn partner zich op zijn gemak voelt. Door duidelijkheid te scheppen over wat ik doe, waar ik ben, et cetera. Wees niet haastig in het uitspreken van de scheiding. Deel dat met elkaar mooie gebeurtenissen en probeer de slechte voor jezelf te houden. En dit is ook heel belangrijk. Weet je, als je met elkaar zit en je gaat niet met elkaar zitten en dan zeggen we bijvoorbeeld van, wist je nog vorig jaar toen je dit en dit tegen mij zei en ik heel boos werd en ik die deur dicht had gegooid. Ja, weet je, vaak wil je niet zulke dingen naar boven halen. Het kan ervoor zorgen van zeggen, ja, wat zei je toen eigenlijk ook alweer? En toen komt weer naar boven. Ik zei dit en dit. Ja, dat kan de sfeer natuurlijk verpesten. Wees daar ook wijs in. Als man en ook als vrouw, weet je. Ja, kan een vrouw daarvan zeggen, over het algemeen natuurlijk, weet je. Die slaat wel die dingen op natuurlijk ook. Die zegt, die onthoudt dat allemaal, weet je. Dus het kan zijn dat ze volgend jaar, weet je, opeens begint over iets wat in 2002 gebeurd is. Van, wist je nog toen je dit en dit tegen mij zei, bij wijze van. Ja, dat kan. Over het algemeen wordt gezegd dat vrouwen daar wat sterker in zijn. Los even van het feit ook, of vrouwen ook weer intelligenter zijn dan mannen, slimmer zijn dan mannen, dat is een ander onderwerp. Maar ze onthouden dat soort dingen vaak wel heel goed. En probeer mooie dingen, naar herinneringen naar boven te halen. Weet je nog dat we toen die vakantie gehad hebben? Weet je nog dat we daar en daar zijn geweest? Weet je dat we daar en daar uit eten zijn gegaan? Allemaal mooie herinneringen naar boven halen, dat versterkt het huwelijk en geen oude koeien uit de sloot halen.
Gebeurtenissen niet verwarren met als jij bijvoorbeeld iets vervelends hebt meegemaakt over de dag, dat je dat met elkaar bespreekt, toch?
Ja, absoluut. Ja, is goed dat je dat aangeeft. En natuurlijk als er dingen zijn die je hebt meegemaakt, die wil je delen met je vrouw, omdat zij bijvoorbeeld bepaalde inzichten heeft, of dat je gewoon je hart wilt luchten, dat is een andere kwestie. Hè? Dat is niet wat ik bedoel met gebeurtenissen. Hier bedoel ik echt bijvoorbeeld vervelende gebeurtenissen tussen jou en je partner. Dat is waar ik eigenlijk op doe. Wat geleid heeft tot escalatie. En kijk, ga je dat nabespreken en denk je daarmee van, we kunnen daarmee over praten en tot een oplossing komen of dat verwerken. Dat is een allemaal ander iets. Dat is niet wat ik bedoel. Want ook de profeet kwam thuis en hij voelt zich veilig bij Khadija. Zoals Salim, wat zei hij tegen haar? Hij zei tegen haar, ik heb een openbaring meegemaakt. Ik weet niet wat mij overkomen is. Hij trilde helemaal. Weet je, dus juist hij lucht zijn hart, weet je, van wat hij heeft meegemaakt. En daarop zei Khadija, een wijze vrouw, die zei, La yughzik Allahu abada. Kijk naar de wijze vrouw. Allah zal jou nooit in de steek laten, zei ze. Jij onderhoudt de familiebanden, jij zorgt voor de zwakkeren, jij komt op voor de minder bedeelden, et cetera. Dus je ziet ook dat Khadija, dat het huwelijk gestoeld is op liefde, steun, genegenheid. En dat ze meteen, subhanallah, de profeet als het ware geruststelt en al zijn zorgen aan de kant schuift en zegt van, luister, jij die het goede doet, zal enkel en alleen het goede ontmoeten. Dus kijk, subhanallah, hoe vrouwen, zeg maar, weet je, dat huwelijk juist een boost kan geven. Sterker nog, ze liet het hier niet bij, ze zei, we gaan naar Waraka. Een geleerde man, weet je, die veel kennis heeft over de hemelse boeken. We gaan hem vertellen wat gebeurd is. Dus subhanallah, kijk naar deze pintere vrouw. Dus het is goed om je hart te luchten. En daarom Musa alayhi salam, die voelde zich op een gegeven moment veilig bij een man, die een hele oude man, die zijn dochters had gestuurd, toch, om water te halen. En Moshe hielde uiteindelijk een van hen. En hier zie je ook, weet je, het huwelijk is geen hoge wiskunde, weet je wel. Moshe alayhi salam heeft hun te drinken gegeven, heeft water meegegeven, hij is onder de schaduw gaan zitten. En hij deed een dua. Hij zegt, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Hij was uitgeput, moe. En hij zegt eigenlijk, zonder te klagen, ik heb gewoon u nu nodig. Al uw goedheid, dat is waar ik nu behoefte aan heb. En meteen kwam een van die vrouwen terug. Allah zegt, faja'at hu ihdahu met een shi'ar istihya. Die vers staat voor, eigenlijk meteen. Niet lang daarna, meteen kwam een van die vrouwen terug. Ze zeggen, ieder die wil trouwen, moet deze dua van Moshe gebruiken. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Als iemand deze dua vaak genoeg herhaalt, niet dat er uit de hemel een mooie vrouw komt vallen of zo, weet je, maar je zult inshallah wel een uitweg vinden naar het trouwen. En hij hielde haar ook uiteindelijk. Maar toen Moshe bij haar vader was, daar wil ik eigenlijk naartoe, en hij voelde aan dat deze man godsvruchtig is, gelovig is, hem van advies kon voorzien. Wat deed hij? Allah zegt, فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصِ. Moshe begon zijn hele jeugd aan hem te vertellen. Dit is waar ik vandaan kom. Dit is wat ze met mij hebben gedaan. Dit is waar ik opgegroeid ben. Dit is wat ik heb meegemaakt. Dus als je je hart kunt luchten, weet je, vooral bij je partner, bij je vrouw, dan is dat natuurlijk goed. Want dat kan het huwelijk natuurlijk versterken. En neem je vrouw daarin ook serieus. De profeet kwam bijvoorbeeld terug bij Om Salama. Toen ze de Umrah wenste te verrichten. Het verhaal is jullie bekend natuurlijk. Na Sulh al-Hudaybiyah, het verdrag van al-Hudaybiyah. Zij wilden de Umrah verrichten. Zij werden tegengehouden. Zij werden belemmerd om een Umrah te verrichten. De profeet ging afspraken maken. En de metgezellen kregen te horen. Die Umrah gaat niet door. Maar scheer jullie hoofden kaal. Ja, dat was voor de metgezellen was dat zeg maar. Ja, weet je, dat kwam. Is dat een uitdrukking? Kwam koud op hun bord. Hoe zeg je dat?
Rauw
op hun bord. Heel goed. Af en toe mijn Nederlands. Jullie moeten een beetje mij helpen. Ik zit hier als student ook. Dus. Wat zei de profeet? Ze willen hun hoofden niet kaal scheren. De profeet zegt, scheer jullie hoofden kaal. Maar zij waren nog helemaal, zeg maar, ja, zij waren nog helemaal in shock van wat hun was overkomen. Wij komen om Umrah te verrichten, naar Mekka te gaan. Wij worden nu belet door de veel godenaanbidders. Wat staat ons nog te wachten? En nou moeten we ook nog eens onze hoofden kaal gaan scheren zonder dat we tawaf hebben gedaan. En de profeet wist niet wat hem overkwam. Weigeren de metgezellen bevel van mij op te volgen? Hij ging naar zijn vrouw, naar Om Salama. Hij zegt, dit en dit is er aan de hand. Ik heb ze bevolen, ze doen het niet. En kijk wat Om Salama zei. Dus hij lucht zijn hart. Ze zei, ga naar buiten, scheer jij je hoofd kaal, dan zullen zij volgen. Subhanallah. Hij liep naar buiten, dus overleggen met je vrouw. Je hart luchtte. Hij liep naar buiten en hij scheerde zijn hoofd kaal. En toen de metgezellen dat zagen, deden ze dat meteen. Dan krijgen jullie nu meteen alvast een pedagogische tip. Deze krijgen jullie gratis nu alvast. Wat leer je? Welk pedagogische advies haal je hieruit? Laat ik die vraag aan jullie stellen. Je hebt wel heel snel je vinger opgestoken.
Ja, ik denk een goed voorbeeld zijn.
Juist. Dat jouw handelen, jouw verrichtingen, zeggen meer dan jouw woorden. Begrijp je deze? Dus je kunt misschien tegen je kind 1000 keer zeggen, het gebed is belangrijk. Als hij jou niet ziet bidden, dan heb je toch een probleem. Je kunt tegen je kind zeggen, sadaqa is heel belangrijk, je moet aan arme mensen denken. Maar als jij geen spaarpotje thuis hebt, of hij ziet jou niet geven aan armen. Je kunt tegen je kind zeggen, de moskee is heel belangrijk, de Koran moet je lezen. Waarom lees je niet? Waarom pak je niet een keer de Koran? Maar als jij de Koran nooit in je handen hebt, dan is het ook een probleem. Dus subhanallah, het laten zien van iets, en dat werkt ook bij kinderen zo, subhanallah. Ik heb het zelf in het onderwijs ervaren. En soms weet je, dan beginnen bepaalde bewegingen. En dan gaan kinderen automatisch gaan ze meedoen. Weet je, je hoeft dan maar bepaalde bewegingen te doen. Je bent nog eens begonnen met woorden of wat dan ook. Maar de bewegingen doen ze meteen, nemen ze meteen over. Dus een mens op Halle neemt vaak al bewegingen over. Of het gedrag over wat hij of zij ziet. Daar is wel een leuk experiment voor, maar die bewaren we even. Misschien kunnen we het inshallah doen. Misschien kunnen we die nu wel doen, geen probleem. Die heeft zozeer een beetje eigenlijk met huwelijk te maken. Stel je voor dat je degene die naast jou zit, corona is nu voorbij, dus jullie mogen elkaar de hand schudden. Je geeft elkaar een hand en je moet proberen los te komen van de ander. Ken je deze of niet? Dus geef elkaar een hand, Willem, geef hem een hand. Jij moet proberen los te komen van hem. En zo, eentje moet los proberen te komen van de ander. Luister even. Dus hij mag zo, je mag ook van je hand een vuist maken en de ander moet hem proberen open zien te krijgen. Dus maak van je hand een vuist, de ander maakt hem open, mag ook. Bij de zuster zo ook. Dat is aan jullie. De een heeft hem gesloten, jij moet hem open krijgen. Goed. Sluit je handen, de handen heb je opgekregen? Nog niet? Je wil niet proberen. Ga door. En jullie willen heel snel de wijsheid al weten? Oké. Goed, we gaan terug. Ik weet hoe het bij de zusters gegaan is. Hopelijk geen slachtoffers gevallen, blauwe ogen.
Gebroken
nagels. Nee, zal niet. Oké, wat we gezien hebben, als het goed is, is dat mensen hun handen hebben gesloten, hun vingers bij elkaar hebben op deze manier een vuist hebben gemaakt en de ander probeert hem open te krijgen, toch? En wat was het doel hiervan? Werd al heel snel gevraagd. Ik wil weten wat het doel is. Waarom doen we dit? Je wilt naar een bepaald doel gaan, toch? Je wilt ervoor zorgen dat degene die naast je zit, dat hij dit open krijgt. Wat gaan wij proberen? We gaan van alles proberen. We gaan kracht inzetten, we gaan ons inspannen, we gaan moeite doen. Maar het doel hiervan is dat je dingen met wijsheid kunt doen. Dat je dingen soms op een hele gemakkelijke manier kunt oplossen. Je had bijvoorbeeld kunnen vragen aan degene die naast je zit. Zou je hand kunnen openen? Had hij gelijk gedaan? Dan was al wel strijders. Eerst zien, zij kunnen naar huis, ze zijn nog slaap. En zo gaat het soms binnen het huwelijk ook. Dus dat was de clue.
Als we praten dus is met tekenen, dat doe je met tekenen. Wanneer je
poetst
dat de emoties...
Ja, ik bracht daar net al een nuance van, weet je, het kan zijn dat het meteen niet werkt, omdat emoties hoog zijn. Dan moet je inderdaad een geschikt tijdstip uitkiezen. Ja, het is niet wenselijk om elkaar heel lang te negeren. Dus elkaar even de tijd geven en daarna nader tot elkaar komen. Kijk, een mooi verhaal wat dat betreft, waarschijnlijk wat bij jullie bekend is, even centraal weer jongens, is het verhaal waarbij de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Ali radiallahu anhu, aantrof, die eigenlijk zich zorgen maakte, een woordenwisseling met Fatima gehad had. Dus de profeet kwam bij Fatima, bij zijn dochter, en hij merkt aan Fatima dat er iets is. En op een gegeven moment vraagt hij door. En dan komt hij erachter dat zij met Ali, met haar man, een woordenwisseling gehad hebben. En ze zegt, Ali is vertrokken, hij is weg. Dit wil ook zeggen, soms is het goed om even naar een andere ruimte te gaan. Weet je, een andere houding aan te nemen. Om daarna weer toenadering te zoeken. En toen ging de profeet op zoek naar Ali. Waarop hij hem aantrof bij de moskee, zeiden ze. Leunend eigenlijk tegen een muur. En hij was helemaal bedolven onder het zand eigenlijk. En de profeet Sallam heeft één doel. Het is zijn dochter. Het enige wat hij wil is dat Ali en Fatima weer toenadering tot elkaar zoeken en weer met elkaar in gesprek gaan. Wat er is gebeurd, wat er is gezegd, wie fout is geweest, dat was voor de profeet niet belangrijk. Het gaat om zijn dochter, ondanks dat hij bijvoorbeeld kan zeggen, luister, wat ben je aan het doen? Weet je, het is mijn dochter, ga terug naar huis. Maar wat de profeet inzette, subhanallah, hij zag Ali daar zitten, hij zei tegen hem, sta op, o vader van het zand. Kom, Abu Turab. Dus hij maakte een grapje, subhanallah, omdat hij helemaal onder het zand zat. En Ali moest toen lachen, toen de profeet dat zei. En zei, kom Abba Torab, met andere woorden, sta op. Ga je even, weet je, ga je even bij elkaar rapen en ga terug naar je vrouw. Dus even hierop terugkomend, soms is het nodig om inderdaad even, weet je, zaken te laten zakken. En Ali zei daarna ook, subhanallah, zei, er was geen naam die mij geliefder was dan Abba Torab. Vanwege het feit dat ik deze van de profeet heb gekregen, dat de profeet mij vader van het zand noemde. Dus soms laat je dingen even inderdaad landen of zakken totdat je een geschikt moment vindt om het erover te hebben. Goed, het is best een uitgebreide introductie dit, het huwelijk. We zitten nog in de introductie. Laten we doorgaan. Opvoeden van kinderen. Zoals ik al zei, vandaag zal het vrij theoretisch zijn. We komen nu toe nog aan dat praktische gedragsproblemen, maar we moeten ons eerst even bewust worden van een aantal zaken en achter een aantal dingen komen. Allereerst, beste mensen, het krijgen van kinderen is een groot geschenk van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is iets wat je moet beseffen. Krijg je kinderen, dan is dat een geschenk van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah noemt het ook een hibba in de Koran. Allah zegt, lillahi mulku samawati wal ard. Aan Allah behoort de koninkrijk als het ware van de hemel en de aarde. Yahabu liman yasha'u inatan. Hij schenkt aan wie hij wil meisjes. Waarom heeft hij hier eerst meisjes genoemd, zeiden ze? Omdat natuurlijk de veel godenaanbidders, de Mekkanen, die hadden uit hun gewoonte, wat ze eigenlijk zeg maar min of meer gewoon waren. Niet alle stammen, maar sommige stammen hadden een afkeer van meisjes gehad. En Allah noemt hier de meisjes eerst. Yahabu liman yasha'u inathan. Allah schenkt aan wie hij wil meisjes. Zoals bijvoorbeeld de profeet Lot a.s. Hij werd voorzien van enkel meisjes, van dochters. Yahabu liman yasha'u inathan. Wa yahabu liman yasha'u dhukur. En hij schenkt aan wie hij wil jongens. Zoals Ibrahim a.s. werd voorzien van jongens. En Allah zegt, of hij schenkt zowel aan iemand jongens als meisjes. Zoals het geval met onze profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, die in totaal hoeveel kinderen had?
Zeven.
Zes met Khadija en eentje met Maria al-Qibtiyya. Al-Qasim, Zainab, Ruqayya, Umm Kulthum, Fatima, Abdullah en Ibrahim. Dit waren de zeven kinderen van de profeet sallallahu alaihi wasallam. En Allah die bepaalt ook dat iemand geen kinderen krijgt, vruchteloos is. Van sommigen zeiden ze bijvoorbeeld Yahya alayhi salam had geen kinderen. Wordt ook van Isa gezegd dat hij geen kinderen had. Op basis van dit vers zie je dat Allah het krijgen van kinderen als een geschenk bestempel. Dus het is een geschenk van Allah. En daarom zie je ook uit de smeekbeden van de profeten zeggen zij ook, Rabbi Hebli, schenk mij. Het is een geschenk. En daarom is ook bekend van een van de vrome voorgangers, deze smeekbeden wordt aan Hassan al-Basri volgens mij toegeschreven. Het is geen overlevering, hè? Heel vaak als iemand een kind krijgt, dan zijn wij gewend om een dua te doen. Deze dua is geen overlevering, dus zijn niet de woorden van de profeet. Maar Al-Hasan al-Basri zou deze woorden gebruikt hebben toen hij hoorde dat iemand een kind had gekregen. Toen zei hij, Barakallahu laka fil mawhubi lak. Mogen Allah datgene wat jou geschonken is, zegenen. Wa shakarta al-wahib. En mogen jij de schenker dankbaar zijn. Kijk hoe mooi het dua is gegaan. Wa balagha ashudda. En mogen Allah hem goed doen opgroeien. En mogen jij voorzien worden van zijn vroomheid, goedheid, rechtschapenheid. Het is prachtige smeekbeden die je kunt doen wanneer iemand een kind krijgt. Maar hier zie je dus dat ook onze vrome voorgangers zagen dit als een geschenk. Een geschenk brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. En daar gaan we het ook over hebben. Kijk, het zou heel vreemd zijn als bijvoorbeeld iemand, weet je, jou een geschenk geeft. Stel je voor, ik haal iets uit mijn zak of ik pak iets uit mijn tas. Ik zeg, weet je, Lila, alsjeblieft, dit is voor jou. Heb ik speciaal voor jou ingekocht. Hij kijkt ernaar, hij verprutst het en hij gooit het in de prullenbak. Hij zegt, cool, dat moet ik er mee. Dan denk je bij jezelf, ja, dat is niet echt dankbaar. Zo ga je niet om met iemand die jou een geschenk heeft geschonken. Dus het is ook onze plicht om dat geschenk, weet je, te koesteren, daar goed mee om te gaan. verantwoording gaan we daar ook over afleggen. We worden daar ook over gevraagd. Dus het brengt ook een bepaalde plichtsbesef met zich mee dat we ons verantwoordelijk voelen. Dat zijn zaken die we voor ogen moeten houden. Dus kinderen zijn een geschenk van Allah subhanahu wa ta'ala. Ze verfraaien ook het leven. Allah zegt, al-malu wal-banuna zinatul hayat ad-dunya. Ze verfraaien het leven. Maakt het leven als het ware aantrekkelijker, aangenamer en plezieriger. Ook het verlangen naar kinderen, zegt Allah, is iets wat zich in de natuurlijke aanleg van de mens bevindt. Allah zegt, zuyina linnasi hubbu shahawati min al-nisa'i wal-banina. Dus het is iets wat eigenlijk mens eigen is, dat men verlangt naar het hebben van kinderen. En ook zien we dat, subhanallah, dat het krijgen van kinderen een verheuging is, een bushra is. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala ook zegt, ya Zakariya, inna nubashiruka bi-gulamin. Wij verheugen jou met, als het ware, de komst van een jongen, met een zoon genaamd natuurlijk, Yahya. En ook tegen Maryam, idh qalatil malaikatu, ya Maryamu, inna Allah yubashiruki, bi kalimatin minhu ismuhu al-Masih Isa ibn Maryam. Dus hier zie je dat het een verheuging is en een gunst is. Ook, en ik meen dat deze verzen naar aanleiding van al-Walid ibn al-Mughira waren geopenbaard. Hij, subhanallah, hij was koppig, hoogmoedig, etc. En hij betichtte de profeet van alles en nog wat. En ondanks dat de waarheid hem bereikte, begon hij leugens te verspreiden over de profeet. Waarop Allah op een gegeven moment tegen de profeet zei, Dharni wa man khalaqtu wahida. Met andere woorden, laat zijn zaak maar aan mij over. Geen aandacht meer aan hem besteden. Ik zal me ontfermen over al-Walid. Ik zal ervoor zorgen dat hij afgerekend zal worden voor zijn uitspraken. En Allah zegt vervolgens, Dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda. Met andere woorden, ik heb hem een overvloed aan rijkdom gegeven en ook vele kinderen. Alsof Allah wil zeggen, ondanks de rijkdom die hem geschonken is. En kinderen, wat een gunst is, gedraagt hij zich ondankbaar. Gedraagt hij zich op deze manier. Dus het krijgen van kinderen is een groot geschenk van Allah subhanahu wa ta'ala. En ook zien we op basis van de Koran dat onze profeten, dat de rechtschapen mensen altijd Allah vragen om een rechtschapen nageslacht, om een goed nageslacht. Allah vragen om het krijgen van kinderen. Allah vertelt ons over wat Zakaria vroeg. Zakaria, zoals jullie weten, was de verzorger van wie? Van Maryam, van een nobele, goede vrouw. En hij zorgde voor haar en van tijd tot tijd bracht hij haar te eten, te drinken. En als hij bij haar naar binnen ging, dan trof hij bij haar bijzonder voedsel aan. De geleerden zeiden, weet je, winterse vruchten in de zomer, buiten hun seizoen dus. En zomerse vruchten in de winter. Toen zei hij ook, Anna laki hada, hoe kom jij hier aan? Waar komt dit vandaan? Qalat huwa min indillah. Het is afkomstig van Allah. Inna Allah yarzuqu min yasha'u bighayri hisab. Dit leert ons een belangrijke leerstelling, dat naar gelang jouw godsvrucht, jouw goedheid, Allah jou vanuit onverwachte hoek zal voorzien. En dit is een speciale voorziening. Dit is geen gewone voorziening. Vanwege haar goedheid. Zij was de beste vrouw van haar tijd, Maryam. Zij behoort ook tot de beste vrouwen van het paradijs. Samen met Asiya en Khadija en Fatima en een andere overlevering, Aisha. Dus Maryam had een bijzondere positie ten opzichte van de rest van de vrouwen van haar tijd. Was zij de beste vrouw vanwege haar toewijding en aanbidding. En toen Zakaria dit zag en wegliep, nam hij meteen, subhanallah, zeg maar, leerde hij meteen om Allah te gaan vragen. Want dit, wat hij had aanschouwd, had hem doen beseffen dat Allah tot alles in staat is. Ondanks zijn ouderdom, zoals hij ook te kennen geeft in Surat Maryam. Allah zegt, Idnada rabbahu nida'an khafiyya, qala rabbi inni wahan al-azmu minni, mijn potten zijn zwak, wa ishta'ala al-ra'su shayba, en mijn haren zijn grijs. Dus met andere woorden, ik ben oud. En als je Allah vraagt, vraag hem dan door jezelf klein te maken. Door jezelf nederig op te stellen zoals hij hier doet. Idnada rabbahu nida'an khafiyya. In Surat Al-Imran zegt Allah, فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. Hij ging nu Allah iets vragen. En waar ging hij vragen? Mihrab, zijn gebedsplek. In ieder van ons moet het moment hebben op de dag waarop hij zich terugtrekt en alleen met zijn Heer praat en zijn Heer smeekt en aanroept. En dat deed Zacharia. Met andere woorden, als u Mariam kan voorzien van vruchten buiten haar seizoen, voorzie mij van een kind, ondanks dat ik al oud ben en mijn vrouw onvruchtbaar is. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Hij wenst nakomelingen. Als we naar het stukje opvoeding gaan, begint hier al het begin. Waarom wil jij een kind? Kijk, dit is een vraag waarover je moet gaan nadenken. Je bent getrouwd, je wilt kinderen. Maar waarom? Waarom zou je kinderen willen? En dat is iets om over na te denken. Kijk, Zacharia heeft zijn doel meteen verduidelijkt. إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. Met andere woorden, altijd als ik een verzoek bij u neerleg, O Allah, verhoort u deze. Dus ik ben het niet gewend eigenlijk dat mijn dua onverhoord blijft. ولم أكن بدعائك ربي شقيا. En Allah zegt ook vervolgens dat hij zegt ولم أكن بدعائك ربي شقيا. Hij zegt vervolgens, subhanallah, hij zegt over Yahya, die hij eigenlijk wenst, een jongen. Hij zegt, وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَّا. Hij zegt, وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبُ وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَّا. Heel kort samengevat, waarom wil hij kinderen? Hij zegt, ik vrees straks, als ik er niet meer ben, dat de mensen niet meer iemand hebben die hun herinnert aan Allah. Er moet iemand zijn die mij opvolgt. Er moet iemand zijn die de mensen uitnodigt naar het aanbidden van Allah. Die mij gaat opvolgen. En ook, وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَّ. En ik wil dat u tevreden over hem bent. Dat het een jongen zal zijn die streeft naar uw tevredenheid. Dus Zacharia wil kinderen, maar hij zegt eigenlijk, het is niet zo dat ik een kind wil, ik ben oud en ik wil iemand, weet je, zodat ik tegen de mensen kan zeggen, kijk, weet je, ik ga er trots mee rondlopen, ik heb een kind gekregen. Dit kind is eigenlijk, dat offer ik op als het ware voor u. En wat zei de moeder van Maryam? Hanna bint Faqud. Sta daar ook even bij stil. Zij zag hoe vogels, zeg maar, met elkaar omgingen. Vogels die als het ware elkaar aan het voeren waren. Een vogel die haar kroost, als je het zo kunt zeggen, aan het voeren was. En ze was daar van onder de indruk. En ze zei, ik wil eigenlijk kinderen hebben. En wat wilde ze? Ze wilde dat dit kind het huis van Allah zou dienen. In de moskee bij wijze van een gebedshuis zou verblijven. Allah zou aanbidden. En de mensen zou uitnodigen. Ze zei ook, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Wat in mijn buik zit is voor u. Dus met andere woorden, als echtpaar, als echtgenoten, als man en vrouw, heb je nodig dat je straks, voordat je aan kinderen begint, dat je ook na gaat denken. Als ik kinderen krijg, wat is dan het doel van eigenlijk het krijgen van kinderen? Waarom wil ik deze kinderen? En deze smeekbedes, en ik ga afronden, want ik zie dat dat bijna tijd is voor Salat al-Maghrib, zien we veelvuldig in de Koran. Rabbi habli min as-salihin. Ibrahim zegt, Rabbi ja'alni muqim as-salati wa min dhurriyati. Hij wil het gebed onderhouden, maar ook zijn kinderen neemt hij mee in het dua. En hij zegt ook, subhanallah, hij zegt ook, Rabbi jnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Weet je, hij vreest voor polytheïsme, voor zichzelf en zijn nakomelingen. En als laatste, daarmee ga ik echt afsluiten, Allah noemt de smeekbeden van de rechtschapen mensen, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنَ. Dat is een smeekbeden van de rechtschapen mensen, dat ze willen dat hun kinderen, hun echtgenoten, een verkoeling voor het oog zijn. Waarover Imam al-Qurtubi rahimahullah zei, sta even stil bij zijn woorden, bij de uitleg van het vers. Hij zegt, er is niets wat zo verkoelend voor de ogen kan zijn. Kijk, verkoelend voor de ogen wil zeggen, het is een plezier, een genot, je geniet ervan, je hart komt daardoor tot rust, je bent tevreden. En dat is niets wat verkoelender voor het oog is, als dat een gelovige ziet dat zijn echtgenoten en zijn kinderen gehoorzaam aan Allah zijn. En dat is waar we naartoe willen, dat is een van die opvoedingsdoelen. En zo zei Zacharia ook, Rabbi la tadarni farda, O Allah, laat mij niet alleen. Hij wilde nakomelingen krijgen. Is een kind dan enkel en alleen een zegening en een geschenk, et cetera? Of zit er ook een andere kant aan? daar zit ook een andere kant aan en daar gaan we straks over in, inshallah.
Inshallah, waar geloof ik ook. We hebben nu een korte pauze en daarna zal ook het morgen gebeurd zijn. Blijf even zitten voor geen thee wil. Als je geen thee wil, dan mag je natuurlijk alvast naar de gebedsruimte of niet doen. Bij zowel de broeders als de zusters. En voor de online kijkers, ik schat zo in dat we er ongeveer over 20 minuten inshallah terug zijn. Waar ik geloof ik ook. Yeah.